Goedemorgen allemaal. Ja, ik sta hier vandaag een beetje shaky. Ik vind het een pittig onderwerp. En dit plaatje vond ik wel treffend. De duisternis die depressie met zich meebrengt. En gisteren had ik even een evaluatie met mijn vrouw. Rechts onderin stond mijn naam, dat ik vandaag zou spreken. En ze zei, moet je die naam nu wel neerzetten? En ik denk, ik heb eigenlijk een hele wijze vrouw. Want ik hoop dat niet vandaag ik zal spreken, maar dat God door mij heen zal spreken. En dat er eigenlijk staat, God, jouw vader, Jezus, jouw redder en de Heilige Geest, jouw trooster. De bron Eindhoven, 12:06-2022. Een moeilijk onderwerp, dus ik dacht, ik trek een vrolijk kleurtje aan. Ja, in mijn werk kom ik depressie maar al te vaak tegen. En ik wil een paar voorbeelden geven. Meneer X, 12 jaar geleden ontmoette ik hem toen ik werkte op de Paas van het Catharina ziekenhuis. 57 jaar, meerdere depressies doorgemaakt. En nu had hij weer last van een diepe depressie. En hoe zag dat eruit? Hij huilde vrijwel continu. Als een baby bijna. En hij kon nergens van genieten. Hij kon nergens toe komen. En thuis werden ze helemaal gek van hem. Want wat ze ook zeiden, er was geen rust. Er was onrust. Hij had het idee dat alles verloren was. Dat het nooit meer goed zou komen. En had een enorm schuldgevoel. En op de vraag of er iets gebeurd was, had hij geen idee. Er was niks in zijn leven wat dit had kunnen veroorzaken. Mevrouw Ey, 48 jaar. Ook in datzelfde jaar toen ik op de Paas werkte. En deze vrouw die had een enorme twijfelzucht. Die vrouw liep dagen over de afdeling te schudden met haar hoofd. En als ik haar uitnodigde voor een gesprek op mijn kamer, stond ze letterlijk een kwartier bij mijn drempel te staan of ze wel of niet naar binnen kon. Dat gaf mij de tijd om brieven weg te werken, terwijl zij daar stond te wachten. Maar als ze naar binnen kwam en je wilde een gesprek met haar voeren, was eigenlijk niet mogelijk. Dus die gesprekken duurden altijd maar heel kort. Mevrouw Z, een jonge dame, 26 jaar, net bevallen van haar eerste kindje. En ze kon er niet van genieten. Ze was somber. En daarover voelde ze zich schuldig dat ze niet kon genieten van het kindje. En ze dacht, ik ben een slechte moeder. Was er iets gebeurd in haar leven? Het was een dame die onzeker was, perfectionistisch. Misschien dat heeft bijgedragen aan, ik weet het niet. Waar hebben we het nu eigenlijk over bij een depressie? Nou, eigenlijk heel simpel, het is gewoon een stemmingstoornis. Een stoornis van je stemming. En die stemming is een langdurige gemoedstoestand. En het geeft kleur aan hoe jij de wereld ziet. En bij een depressie is die kleur zwart. En je kan de stemming vergelijken met het klimaat en de emoties met het weer van de dag. Maar als je denkt aan depressie, of misschien stemmingsklacht of stemmingstoornis in het breedste zin van het woord, omdat ik denk dat depressie te eng is, te nauw, dus het is veel breder dan dat. Maar dit zijn de dingen die daarbij passen. En de zaken die in het zwart zijn, de somberheid of het verlies van interesse of plezier, dat zijn kernsymptomen. Dat moet aanwezig zijn als je wil spreken van een depressie. Maar al die andere zaken, die spelen daar ook een rol in. Denk aan gedachten waardeloos te zijn. Schuldgevoelens die misplaatst zijn. Besluiteloosheid, uitzichtloosheid, hopeloosheid. En ook vanuit dat vaak gedachten aan de dood. Zo hoeft het leven van mij niet. En een stapje daarna is, ik doe het zelf. Ik ga er zelf uitstappen. In gedrag zijn het mensen die vaak heel erg vertraagd zijn. In bewegen, maar ook in activiteit. Het doen van dingen. Ze komen tot niks. Het liefst liggen ze de hele dag in bed. En ook lichamelijk zie je een verandering van eetlust, gewichtsafname, libidoverlies, energieverlies, vermoeidheid. En kenmerkend is dat het de ochtenden het ergste zijn. En gaandeweg de dag wordt het iets beter. Weet als nu of er ergens water is? Ik zie het niet staan. Kijk ik er overheen. Zou iemand misschien een glaasje willen halen? Ja, dankjewel. Zoals ik net al zei, depressie is te eng. Ik zou het eigenlijk liever willen hebben over het spectrum van stemmingstoornissen. Klassificeren in licht, matig en ernstig. En ernstig met psychotische kenmerken. Mensen die denken dat ze dood zijn, letterlijk. Mensen die in de stoel zitten en die zeggen, waarom praat je nog met mij? Ik ben dood, ik leef niet meer. En dan zijn ze van overtuigd dat ze niet meer leven. En dus hoef ik ook niks meer te doen, want er is niks meer te redden. Die vrouw waar ik over sprak, die continu aan het twijfelen was, besluiteloos was, dat noemen we katatone kenmerken. Dat zijn een soort ontregeling van je motorische systeem. Mensen die helemaal stijf staan of helemaal niks meer zeggen, wat je ook doet, gewoon stil zijn. En dat zijn de ernstige vormen. En dan heb je ook nog de winterdepressie. Voor sommige mensen begint die heel vroeg, zoals bij Fokke en Sukke, 22 juni al, als de dagen wat korter worden. Maar dat zijn vaak de dingen die spelen seizoensgebonden. Dus die met name in de winter of met name in de zomer. Ook dat komt voor, zomerdepressies. Geweldig, dankjewel. En je hebt ook nog een dysthymestoornis. En dat is eigenlijk een soort langdurige chronische somberheid. Waarin mensen bijna heel hun leven last hebben van gevoelens van somberheid. Ja, wat weten we nou over oorzaken die dit kunnen uitlokken? Ja, het zal je misschien niet verbazen, maar levensgebeurtenissen. In ieder leven gebeuren dingen. En soms zijn die heel ingrijpend. Zowel in positieve zin als ook in negatieve zin. Plotselinge veranderingen die aanpassing vergen. Of die de realisering van doelen bemoeilijkt of onmogelijk maakt of lijkt te maken. Of langdurige situaties. Situaties waar je dag in dag uit mee geconfronteerd wordt. Financiële problemen bijvoorbeeld. Als je elke dag niet weet of je de eindjes bij elkaar kunt knopen. De dagelijkse tegenslagen. Een examen wat je niet gehaald hebt. Of een sollicitatie die niet uitmondt in een gesprek of in werk. En dan nog de sterke stressoren. Die hebben vaak samenhang met die ingrijpende gebeurtenissen. Maar denk aan het overlijden van een geliefd persoon. Geweld wat je wordt aangedaan. Een scheiding. Of langer terug misschien misbruik of verwaarlozing. En die situaties die hebben weer invloed op jouw persoonlijkheid. Je krijgt per definitie een persoonlijkheid mee van je ouders, karakteristieken, patroon, van hoe jij denkt, voelt en handelt. En dat ontwikkelt en verandert gedurende je leven. En daarnaast erfelijkheid. 40% van stemmingsklachten is erfelijk bepaald. Als je dan kijkt naar het model zoals dat in de medische wetenschap gebruikt wordt, is dit een beetje dit het model hoe men denkt dat het tot een depressie komt. Ik kan er nog veel meer over vertellen, maar dat is niet voor vanochtend. Maar genetische kwetsbaarheid, die heeft dus die invloed op een stemmingstoornis. Soms direct. De genetische bedrading, die heeft ook invloed op hoe jij als persoon in elkaar zit. En die omgeving hangt ook weer samen met je genetische kwetsbaarheid. Soms bepaalt hoe je genetisch in elkaar gezet bent, in welke omgeving jij je het prettig vindt en waar je dus meer naartoe zal gaan. En misschien als voorbeeld, stel je voor dat je ouders hebt die depressieve klachten hebben. Daarmee heb je dus mogelijk een genetische kwetsbaarheid die je meeneemt. ouders die somber zijn of depressief zijn, dat heeft een invloed in hoe het gezin vormgeeft. Dus dat werkt door in de omgeving. En die omgeving en die genetische kwetsbaarheid, die maakt hoe jij als persoon in elkaar gezet wordt. En al die factoren samen hangen met elkaar. Rondom stressoren, hoe reageer je daarop? Hoe ga je daarmee om? Hoeveel last heb je daarvan? En al die zaken hangen samen met een depressie en met stemmingsklachten. En los van dat stukje zijn er soms ook gewoon lichamelijke ziekten en medicatie die dat kunnen uitlokken. Ik wil er nog graag een item aan toevoegen. Deze geestelijke wereld. Een geestelijke wereld speelt zeker een rol in depressie en stemmingsklachten. En zometeen ga ik een aantal bijbelteksten lezen, waarbij ik denk dat dat wel naar voren komt. Het lastige is wel dat als je zoekt bijbel woord depressie, krijg je nul hits. Ook het woord stemmingstoornis staat niet in de bijbel. Dus toen dacht ik, ja, nou ja, wat moet ik hier nou weer mee? Ik denk wel dat er situaties beschreven staan in de bijbel waarin gelinkt wordt aan stemmingstoornis. Of in ieder geval waar beschreven wordt waarin mensen kampen met stemmingsklachten. En dat wil ik met jullie doorlopen. Ik wil beginnen met Job. Job is voor de meesten van jullie denk ik een bekend figuur. Situatieschets. Job is godvrezend en hij volgt God en is God trouw. En Satan komt en die zegt, ja God, het is wel makkelijk voor Job, want kijk eens hoe goed het met hem gaat. Alles gaat hem voor de wind, dus ja, tuurlijk volgt hij u. Kijk maar eens even wat er gebeurt als het anders loopt. En dan krijgt Job op één dag een aantal live events en sterke stressoren te verwerken. Zijn knechten overlijden, zijn schapen overlijden, zijn kamelen gaan dood en zijn kinderen gaan dood. Bij een storm, bij een vuurzee, bij een ongeluk, bij een roofoverval. Nou, ik hoop dat ik nooit in de situatie kom dat ik die stressoren over mijn leven krijg. Job blijft God trouw. En dan zegt Satan, ja, maar hij is zelf gezond. Tuurlijk blijft hij dan trouw, want iedereen zal alles geven voor zijn leven, voor zijn gezondheid. En dus wordt Job ernstig ziek. Er staat dat hij van top tot teen onder de builen en zweren zat. En hij krabde zich met potscherven. En ik weet niet of dat de druppel was die de emmer deed overlopen, of hoe het daarvoor met Job ging, maar dan komen vrienden van Job langs en dan vertelt Job dit. Job 3, vers 3 tot 5. Laat de dag vergaan waarop ik geboren ben en de nacht waarin men zei, er is een jongetje ontvangen. Laat die dag duisternis zijn. Laat God er vanuit de hoogte niet naar vragen en laat er geen lichtglans over schijnen. Laat de duisternis en de schaduw van de dood hem opeisen. Laat wolken hem overdekken. Laat verduisteringen van de dag hem angst aanjagen. Vers 11. Waarom ben ik niet van de baarmoeder afgestorven? En heb ik de geest niet gegeven toen ik uit de buik naar buiten kwam? Waarom geeft God aan een ellendige het levenslicht? En aan het leven aan bitter bedroefde van ziel? Zij verlangen naar de dood, maar hij is er niet. Zij speuren ernaar meer dan naar verborgen schatten. Zij zijn blij tot jubelens toe, zij zijn vrolijk als ze het graf vinden. Want in plaats van mijn brood komt mijn zuchten en mijn jammerklachten worden uitgegoten als water. Want wat mij angst aanjoeg is tot mij gekomen. Dat waarvoor ik beducht was is mij overkomen. Ik ben niet gerust, ik ben niet stil, ik heb geen rust. Er is onrust gekomen. Wie wordt hier vrolijk van? Nee, dat dacht ik al. Ik ook niet. Maar we gaan nog even verder. Vrolijk verder. Och, werd mijn begeerte maar vervuld en gaf God mij maar waarop ik hoop. Was God maar zo goed dat hij mij verbrijzelde, dat hij zijn hand losmaakte en een einde aan mij maakte. Dat zou nog een troost voor mij zijn. Ik zou opspringen in mijn droefheid als hij mij niet spaarde. Want ik heb de woorden van de Heilige niet verloochend. Wat is mijn kracht dat ik nog zou kunnen hopen? Of wat is het doel waarvoor ik mijn leven zou willen verlengen? En als je dan denkt dat het klaar is, nee, we gaan nog even verder. Daarom stort mijn ziel zich nu in mij uit. De dagen van mijn ellende grijpen mij aan. 'S Nachts doorboort God mijn beenderen in mij. En mijn aderen zijn niet rustig. Door zijn grote kracht is mijn kleed onherkenbaar veranderd. Hij snoert mij in als de kraag van mijn gewaad. Hij heeft mij in het slijk geworpen en ik ben slijk geworden aan stof en as. Gelijk geworden aan stof en as. Excuse. Ik roep tot u, maar u antwoordt mij niet. Ik sta daar, maar u let niet op mij. U bent veranderd in een wreedaard tegen mij. Met de macht van uw hand hebt u zich tegen mij gekeerd. Mijn huid is zwart geworden op mij en mijn beenderen branden van hitte. Daarom is mijn harp tot een rouwklacht geworden en mijn fluit tot een stem van wenende. Nou, dat is een boel somberheid die Job uitstort over zijn vrienden. En als je een beetje bedenkt in welke situatie hij zat, kan ik me er helemaal inleven in hoe hij zich gevoeld moet hebben. Als alles weggenomen is wat je had. Een ander voorbeeld vinden we in de brief Koningen, 1 Koningen. Dan gaat het over Elia. Elia, een profeet van God, die voordat ik de tekstplaats ga lezen waar we zo gaan kijken, mooie dingen met God had meegemaakt. Elia die sprak tegen Ahab, omdat het een slechte koning was: er zal geen regen komen zolang de Heer het zegt. Tenzij dan op zijn woord. En dat is zo. En Elia wordt door de God geleid naar een beek waar voor hem water is en waar de raven hem 's ochtends, 's avonds brood en vlees brengen. Nou, wonderlijk genoeg. Ik heb nog nooit een raaf mij 's ochtends brood of vlees te zien brengen. Daarna komt hij bij de weduwe van Sarafat terecht. En hij mag daar vertoeven. En zij heeft een kruikje met olie en een eva meel, behoorlijk hoeveelheid, maar die gaat niet op. Zolang als het niet zal regenen, een belofte van God. En dat gebeurt ook. Elia verblijft daar een tijd, hoe lang weet ik niet. Maar haar meel en olie raakten niet op. En dan sterft de zoon van die weduwe. En dan zegt Elia iets bijzonders. In 1 Koningen 17, vers 20, daar zegt hij: Heere, mijn God, doet gij zelfs de weduwe bij wie ik vertoef het onheil aan haar zoon te laten sterven? En Elia roept tot God en Elia gaat met die zoon aan de slag en die zoon wordt weer tot leven gewekt. Ook een wonder, zou ik zeggen. En na al die zaken gaat het bijna regenen. Elia gaat naar de berg Karmel en gaat daar strijden tegen de profeten van Baal. Jullie kennen het vast wel. Bij de profeten van Baal gebeurt er niks bij het offer. En bij het offer van Elia komt er vuur uit de hemel en alles omheen wordt verteerd. En daarna doodt Elia de profeten van Ahab, van Baal. En dan lezen we in 1 Koningen 19. Ahab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan en hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. Toen hij dat hoorde, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beersheba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: het is genoeg. Neem nu mijn leven, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vader. Hij ging onder een bremstruik liggen slapen. En zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: sta op, eet. Hij keek op en zie, aan het einde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heere kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei: sta op, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten, tot aan de berg van God, de Horeb. Ja, hier staat niet dat Elia een stemmingstoornis had of een depressie. Maar zijn uitspraak vind ik wel opmerkelijk. Hij loopt een dag de woestijn in, ik ga ervan uit dat het maar heel heet is, hè, dat hij daar dus flink aan het zweten is en dat hij daar in zijn eentje, in de eenzaamheid, en dan vindt hij een bremstruik en dan gaat hij liggen en dan zegt hij: nou, ja, het is genoeg. Neem mij maar weg. Na al die situaties daarvoor, al die wonderen en al die bijzondere dingen die je had meegemaakt, En dan zegt één iemand iets van, nou ja, die Elia moet dood en meteen zit hij in zak en as. Zou het te maken kunnen hebben met wat er gebeurd was bij de weduwe, bij Sarafat. Waarin die eigenlijk God zegt, Heere God, hoe kan het dat u dit doet? Dat hij God verantwoordelijk maakte voor het overlijden van die zoon. En dat hij nu het idee heeft, ja, Heer, ze zijn nu tegen mij. Ja, nou, dan zal het wel niet goed aflopen met mij. He, want u doodt die zoon, dus waarom zou u mij wel redden? Ik weet het niet. Maar in 1 Koningen 19, vers 9 en 10, dan lezen we dus wat er daarna gebeurt. Nadat hij die 40 dagen en nachten doorliep. Hij ging daar in grotten en overnacht er. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem. En hij zei tegen hem, wat doet u hier, Elia? En hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaar gedood. Ik ben alleen overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Ik denk dat Elia bang was. Dat hij niet meer vertrouwde op de Heer. Psalm 22, een psalm van David. Het gaat niet over David zelf, maar ik denk wel dat het een uitspraak is die mensen in een depressie zouden kunnen doen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En 's nachts, maar ik vind geen stilte. Ik heb veel mensen met een depressie gesproken. Ook christenen. En christenen hadden allemaal de vraag, waar is God? Waarom antwoordt hij niet? Ik heb toch gebeden, ik heb toch gevraagd of hij mij vrolijkheid geeft. Waarom krijg ik die vrolijkheid niet? Waarom is het niet weg, de depressie? Helaas, ik zou graag het antwoord hebben, maar het is mij nog niet geopenbaard. Hoe het zit, waarom het overkomt, waarom je kan bidden, dagen achtereen en er niet meteen een oplossing komt. Maar er is hoop, daar kom ik zo op. Ik liet net dat model zien, met daarbij ook de geestelijke wereld. Dan lezen we ook in 1 Samuel 16 over Saul. De geest van de Heere was van Saul geweken. En een boze geest bij de Heere vandaan joeg hem angst aan. En toen zeiden Sauls dienaren tegen hem, zie toch, een boze geest van God jaagt u angst aan. En in hoofdstuk 18. De volgende dag gebeurde dat de boze geest van God weer vaardig werd over Saul. En hij raakte binnenshuis in geestvervoering. David tokkelde op de harp zoals elke dag. Nu had Saul een speer in zijn hand en Saul wierp de speer en zei, ik zal David aan de wand spietsen. Maar David ontweek hem tot tweemaal toe. Saul was bevreesd voor David, want de Heere was met hem en hij was van Saul geweken. Saul was de eerste koning door God aangesteld. Maar hij werd overmoedig, eigenwijs en hij gehoorzaamde God niet meer. En God ging van hem weg en gaf het koningschap aan David. En ik denk niet dat het een boze geest van God is. Want God stuurt geen boze geest. Maar het is een boze geest bij de Heere vandaan. Ik denk dat het misschien te vergelijken is met de situatie bij Job. Waarin Satan de vrije hand kreeg en een boze geest zijn gang liet gaan over het leven van Saul. Ik moest erbij denken aan Job 1 vers 10 waarin staat, waarin Satan zegt tegen de Heer als ze aan het praten zijn. Hebt gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk zijner handen hebt u gezegend. En als die zegening wegvalt en die beschutting valt weg, dan is er ruimte voor de geestelijke wereld om te acteren. Ja, een hoop ellende, een hoop donkerte, een hoop duisternis. Nou ja, wat doe je eraan? Als mensen bij mij komen, dan is dit een beetje het riedeltje wat ik afdraai als ik niet mijn christelijke pet op heb. Leefregels. Stel niet te veel eisen aan jezelf. Richt de blik vooral op het heden en zorg voor structuur in de dag. Beweeg, heb sociale contacten, ook al heb je er helemaal niks aan, heb je er geen zin in. Blijf eventueel werken als mogelijk en blijf weg bij de alcohol. En als dat niet werkt, als dat niet voldoende is, nou ja, dan hebben we ook nog een batterij aan medicatie die we kunnen geven. Behandelingstherapieën, we kunnen met mensen praten op bepaalde manieren in de hoop dat ze daarmee hoop houden en naar het licht komen. En soms kan je ook gewoon samen met bladeren gaan gooien als ze liggen. Maar dat is niet het hele verhaal, denk ik. Want ik denk dat de Bijbel, hè, Leslie bad het ook in haar gebed, de Bijbel is het beste psychologieboek wat er is. Daar zeg ik amen op. Wat staat er nou in de Bijbel? En wat ik net liet zien is een soort protocol. We hebben een protocol wat je kan doorlopen om mensen te behandelen met een depressie. Als dit niet werkt, dan doe je dat. En als dat niet werkt, dan ga je zo door. Totdat je uiteindelijk iemand hebt behandeld en dat het goed met iemand gaat. In de Bijbel vind je zo'n protocol niet. Er staat niet, doe eerst dit, doe eerst dat. Of misschien wel. Er staat in ieder geval niet netjes achter elkaar gerangschikt. Job zegt tegen zijn vrienden, ik zal mijn mond niet houden. Ik zal spreken in de benauwdheid van mijn geest en ik zal klagen in de bitterheid van mijn ziel. Gooi het eruit. Laat het zien. Blijf er niet mee wandelen in je eentje. Gooi het open. Onze ziel verwacht de Heere. En ik denk dat dat de ziel is in de algemeenheid. Elke ziel op deze aarde verwacht de Heere. Alleen soms weten mensen het zelf niet. Hij is onze hulp en ons schild, want ons hart is in hem verblijd, omdat wij op zijn heilige naam vertrouwen. Laat uw goede tierenheid over ons zijn, Heer, zoals wij op u hopen. In Jeremia lezen we, ik immers, zegt God, ik ken de gedachten die over u koester. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om uw toekomst en hoop te geven. In Matteüs lezen we ook dat bekende vers. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. En ik denk dat als je depressief voelt of als je stemmingsklachten hebt, dan voel je je belast. Kom naar hem en hij zal je rust geven. Filippenzen, verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders en zusters, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. En dit is makkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan als je in een somberheid zit. En toch denk ik dat er een enorme kracht van uit kan gaan. Als je bedenkt wat waar is. Geef niet toe aan de gedachte dat er sprake is van hopeloosheid. Er is hoop. Spreek het uit, ook al geloof je het misschien niet. Woorden hebben kracht. En er is nog meer. De Bijbel is echt een mooi boek. Er staat zoveel in. En deze is wel een moeilijke. Als iemand in het diepste donkerte zit, om dan te zeggen, ach, meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Ik ben hier voorzichtig mee om deze te zeggen, het is maar een verzoeking en je mop, hè, je komt er wel doorheen. Ik denk wel dat het waarheid is, maar het kan zomaar zijn dat mensen zich niet serieus genomen gevoelen als jij zomaar deze tekst leest. Dus wees daar wijs in. Het is wel waarheid. In Klaagliederen lezen we, het is de goede tierenheid van de Heer dat wij niet omgekomen zijn. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze elke morgen. Groot is uw trouw. Mijn deel is de Heere, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Goed is de Heere voor wie hem verwacht. Voor de ziel die hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heer. Spreek deze waarheid uit over je leven. In 1 Petrus lezen we, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Voordat we de dienst begonnen, hebben we even gebeden en Adriaan die deelde over verhalen die hij gehoord had op opwekking en op de Eeuwjongerendag, over christenen die zichzelf van het leven beroofd hebben. En het raakte mij. Ik werd er verdrietig van. Zoveel donkerte, ook bij christenen, die het leven niet meer zien zitten. Satan gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zal kunnen verslinden. Maar de tekst stopt niet. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap, dat hetzelfde lijden ook aan al je broeders in de wereld opgelegd wordt. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij zelf mogen u, na een korte tijd van lijden, toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Hij zal je toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Wat een belofte. Omwille van de tijd sla ik deze over. Ik geef terug naar meneer X, waar ik mijn verhaal mee begon. De man die helde als een baby en die zei alles is verloren. Ik weet niet wat er gebeurd is. Die man heeft een half jaar op de paas opgenomen gezeten. We hebben eerst medicatie gegeven, andere medicatie. En uiteindelijk elektroconvulsietherapie, elektroshocks. En hij knapte niet op. En we snapten er helemaal niks van. Totdat hij, na 4 maanden denk ik, en zijn tweede elektroshock bij me kwam. En die zei, Steve, ik moet je iets vertellen. Ik ben niet helemaal eerlijk geweest. Ik ben vreemd gegaan. Maar ik durfde het niet te delen. Uit angst dat mijn huwelijk kapot zou gaan. Tja. Als je nog twijfelt aan een geestelijke dimensie, die werd hier voor mij klip en klaar. Hij had een zonde die hij niet had beleden. Hij was geen christen. Ik hoop dat dit nu is. Ik heb hem al daarna niet meer gezien. Maar de aap kwam uit de mouw. Hij deelde wat er was. Dus zijn schuldgevoel was eigenlijk niet eens zo gek. Misschien zijn verwachting dat alles verloren zou zijn, misschien wel. Ja, dan heb je een andere partij, zijn vrouw. Hij deelde het. Hij is in gesprek gegaan met zijn vrouw. En bij de volgende ECT-behandelingen zagen we hem opknappen. Hij werd gewoon beter. Hij werd gewoon beter. In Psalm 32 lezen we. Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg. Onder mijn jammerklachten de hele dag. Van dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heer. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Als je het belijdt, God is getrouw en rechtvaardig. En hij wil vergeving geven door het werk van Jezus. Dus wat concludeer ik nou uit al deze teksten? Zoek God, verwacht hem. Stort je hart bij hem uit, hij geeft rust. Beleid je zonde, ruim je rommel op. Let goed, hè. Ik zeg niet dat bij elke vorm van depressie of stemmingsklachten dat er per se zonde onder ligt. Maar als het is, ruim het op, want het staat in de weg. Vergeef anderen en jezelf. Als je het opgeruimd hebt, is het opgeruimd. Dan hoeft er niet mee te blijven lopen. Weg is weg. Schoon is schoon. Vergeven is vergeven. En weet dat God erbij is. Ook al lijkt hij zo ver weg. Hij is er. Ook al voel je hem niet, hij is er. Hij heeft een toekomst voor jou. Jezus kent je en weet wat je doormaakt. En misschien is het ook goed, los daarvan, om ook naar christelijke muziek te luisteren. Toen Saul die boze geest die van God vandaan kwam kreeg, vroeg hij David om bij hem te komen tokkelen op zijn citer. Ik heb geen idee hoe het klonk. Ik denk dat het mooi is geweest. En de boze geest ging van hem weg. Ik denk dus ook dat er christelijke muziek geluisterd kan worden. En dat dat rust kan brengen. En dat dat helpend kan zijn. En als jij hier nou in de zaal zit. En je denkt, ja, je was allemaal zo ver van mijn bed, zo stevig. Ik heb er helemaal niks mee van doen. Ik ben nooit somber, altijd vrolijk. Ik draag altijd geel, nooit zwart. Nou ja. Super. Gefeliciteerd. Geniet ervan. Misschien dat jij dan iemand anders kan helpen met al jouw blijheid. Maar wees dan wel begripvol. Neem de persoon serieus. Bid samen. Bid voor iemand. Probeer structuur in te brengen. Probeer te motiveren tot activiteit. Neem iemand mee op sleeptouw. Geef hoop, bied perspectief. Het wordt beter. Je komt eruit. Stel niet te hoge eisen. Vraag of iemand wel eens gedacht heeft aan de dood. Of die het niet meer ziet zitten. En geloof me, ernaar vragen betekent niet dat iemand suïcidaal wordt. Je brengt iemand niet op ideeën. Sommige mensen zijn er nog wel eens bang voor, dat is echt niet zo. Als je ernaar vraagt, zeggen ze nee. Of ze zeggen ja. Of ze zeggen nee, maar ze denken ja en dan liegen ze. Maar goed, dat is hun probleem. Maar vraag ernaar. En heb oog voor de omgeving. Voor de partner. Voor vrienden. Voor kinderen. Heb oog voor de omgeving. Wat moet je vooral niet doen? De vrienden van Job kwamen bij hem. En ze zeiden, beleid die zonde nou, want je hebt vast en zeker iets fout gedaan. Je moet iets fout hebben gedaan, Job. Kom op, voor de proppen ermee. Ja, was niet helemaal correct wat die vrienden deden. Job zegt dan ook, wat zijn oprechte woorden krachtig? Maar wat betekent het straffen dat bij jullie vandaan komt? Ja, relativeren. Och, het is maar een depressietje. Kom maar goed, moet je ook niet doen. Of je meningadvies opleggen. Jij moet dit en dat, of jij zult, gij zult. Nee. Meehuilen, als het je raakt, tuurlijk, fantastisch. Maar mee zitten huilen als een klein kind, hebben mensen niet zo heel veel aan. En als iemand iets ziet, dan niet zeggen, je bent depressief, dus gedraag je daar ook naar. Samenvattend. Stemmingsklachten, depressies hebben veel aspecten die met elkaar verband houden. En zeker kan er ook een geestelijk aspect aanwezig zijn. Zoek steun bij je vrienden, bij familie, bij de kerk. Blijf er niet mee lopen. En als dat niet voldoende is, zoek professionele hulp. Ik denk dat God mensen zoals ik niet voor niks gemaakt heeft. En mij de kwaliteit heeft gegeven om mijn werk te kunnen doen. Maar bovenal, richt je op God en zijn licht. En niet op de donkerte van depressie.